Goedemorgen allemaal. Nou, ik sta hier, het was de laatste 5 minuten besloten hoor. Dus het was niet zo, we hebben wel voor gebeden en God gevraagd, wat wilt u? En nou, we hebben even overlegd, Glenn en ik. Dus ik ga iets getuigenis geven over, Glenn gaat spreken zometeen over overleven of leven. Of overwinnen, of overleven. En ik wil 2 getuigenis geven, wat echt speelt, zeg maar, in ons alle leven. Ten eerste is de financiën. Wij hebben een hele tijd moeten overleven vanuit, in onze beginjaren van ons huwelijk, met een heel kleine salaris en 5 kinderen. Toen wij trouwden, zijn we nog steeds een samengesteld gezin. Hij had 2 kinderen, ik had 3. En dan samen word je gelijk, in 1 keer dat je getrouwd bent, word je 7. Je wordt niet 2, maar je wordt 7. Dat is een hele grote getal met een weinig inkomsten. En ik werkte toen niet en Glenn alleen werkte. En elke kerst was het een periode dat alle kinderen, hoe dan ook, nieuwe kleren, nieuwe schoenen moeten krijgen. Dat was een traditie. Dat is al lang voorbij. Maar die traditie hebben we voor jaren gehouden. Maar om dat te kunnen doen, hebben we dan geen huur betaald. En geen Ineco of ziekenfonds. Dus 2 dingen moesten we niet betalen, zodat we dan wel dat konden doen. De kinderen hadden geen benul wat we aan het doen waren. Maar we deden dat wel, omdat we wel hun een mooie kerst willen geven. En als je dan leest dat de Bijbel zegt van God is gekomen om ons overvloed te geven, dat was bij ons geen overvloed. Dat was werkelijk overleven. We hadden geen overwinning over onze financiën. En dat was verdraaid moeilijk. Want je wil al die kinderen geven en het gezin geven wat God zegt in zijn woord. Maar uiteindelijk heb ik altijd gezegd tegen God, als uw woord zegt, u geeft ons leven en overvloed, dan moet ik dit meemaken in dit leven. Niet in de hemel, maar hier. En we hebben toen leren geven, we hebben geleerd om de 10e te geven, om ons geld, om de financiën te geven. En ik vond het heel moeilijk om de 10e te geven. Wanneer werd gesproken over 10e, ik kreeg de kriebels. Als ze zeggen van breng je geld, je financiën, ik kreeg de kriebels. Ik denk, daar gaan ze weer in mijn portemonnee en ik heb niet. Maar uiteindelijk heb ik geleerd, als God zegt geef en je zal gegeven worden, het is een belofte, dan ga je leven. En we zijn gaan leren om te geven van onze financiën. En niet vergeten, elke 10 euro, 20 euro hadden we nodig om brood, eten te kopen. We kochten zoveel speklappen dat je uit je neus kwam. Want dat was goedkoop. Maar dat is ook verleden tijd. We hebben nooit meer speklap gegeten. Halleluja. En ik moet zeggen, we hebben nu overvloed. We hebben gegeven en we hebben overvloed. Ik had nooit gedacht dat we kunnen sparen. En nu hebben we spaargeld. Een paar jaar. Nou, dat is een wonder. En dat is overwinnen. Wat God zegt in zijn woord, dat is waar. En een ander punt is de relatie. Hoe wij moesten overleven. Toen wij natuurlijk, dat is moeilijk met je eigen kinderen opvoeden is al verdraaid moeilijk. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar wij hadden dat wel. Kinderen van anderen opvoeden is nog moeilijker. En dan die eenheid te behouden. Nou, dat was overleven. Het was echt op adem komen, elke keer weer opnieuw. Maar we hebben ook hierin geleerd, ook in de relatie man en vrouw, hebben we geleerd om jezelf weg te cijferen. En weten dat God de relatie wil herstellen. En ik heb altijd tegen God gezegd, ik ga niet vanuit dat Glenn en ik het eerste jaar dachten van nee, echt waar, ik heb een fout gedaan om te trouwen. met 3 kinderen en dan een nieuwe relatie te beginnen. Maar ik wist dat God ons bij elkaar heeft gebracht. En op dat woord ben ik steeds gaan bouwen. En ik moet zeggen, we overleven het niet meer. We leven. En met vreugde. En overwinning. We genieten van elkaar. En met onze kinderen gaat het niet altijd makkelijk, hè? Want je hebt ze pijn gedaan. Maar ook daar, als God zegt, we zijn meer dan overwinnaars, overwinnaars zijn wij. Dat is wat God zegt en dat is wat wij vertrouwen. En niet wat ik zie is waarheid, maar wat God zegt, dat is de waarheid. Ook als de relatie niet goed gaat, als er gedoe zijn, ik geloof en vertrouw. God zegt, we overwinnen elke situatie, want met hem zijn we meer. Niet een beetje overwinning, nee, meer. En niet wat je ziet. Houd dat in gedachten. Niet wat je ziet is waarheid. Maar wat God zegt, dat is de waarheid. Houd dat vast. En Glenn gaat jullie sleutels aanreiken om dat te bereiken. Amen.
Dankjewel, Greta. Overwinnen of overleven. Greta heeft 2 voorbeelden genoemd. Volgens mij moet het al duidelijk zijn dat het hele leven een struggle is. Een strijd is. Het hele leven, daar moet je gaan overwinnen. En soms leef je in de overwinning en je laat het gaan. En wat gebeurt er dan? Je raakt achteruit. Je bent weer aan het verliezen. Je kan niet meer stroomopwaarts zwemmen of varen of gaan. Wat gebeurt er als je stroomopwaarts gaat? Waar ga je naartoe? Naar de bron. En als dat niet meer in je leven het geval is, ik heb overwonnen, het is prima, dan neemt de stroom je mee en dan voert de stroom je steeds lager naar het niveau dat je zelf in je leven gekozen hebt. Dan ben je zo weer in een fase van overleven gekomen. Dus er zijn op elk gebied van je leven is er een strijd. Ik noem iets simpels op. We zijn al jarenlang bekeerd, de meeste van ons. Heeft iemand al de Bijbel een keer van kaft tot kaft gelezen? Ben je misschien begonnen om 1 keer een hoofdstuk te lezen en dan stop je omdat het in je optiek saai is? Maar nogmaals, dat is iets dat je moet gaan doen als je wil gaan overwinnen. Je spreekt dan met jezelf af, ik ga de Bijbel lezen. Het kost de ene, die een snelle lezer is, 3 maanden, een ander 3 jaar. Maakt niet uit, ik geef maar een voorbeeld. Stel jezelf doelen in het leven. En vooral goede doelen. Weet je dat alles begint met een vraag. Doe ik het goed of doe ik het niet goed? Mensen die een hbo-opleiding gevolgd hebben. Volgens mij gebeurt dat tegenwoordig ook op lager niveau. Maar mensen die een hbo-opleiding gevolgd hebben of een universitaire opleiding. Die moeten een onderzoek doen. En het begint met 1 centrale vraag. En die vraag bouw je uit. En uiteindelijk moet je daar, wat is het? Voor hbo geloof ik tussen 30 en 40 pagina's vullen. En voor universitair meestal 30 tot 50 pagina's. Maar 1 vraag, 1 ding dat je bezighoudt. Dat betekent dat je gefocust moet worden. En overal moet proberen het antwoord te vinden. En te kijken wat past. Een strijd is dus altijd gaande. A challenge only becomes an obstacle when you bow to it. Nou ja, dat mogen duidelijk zijn. Buig niet voor dingen die op je leven geschreven zijn. Als je weet dat iets voor je bedoeld is. Je bent misschien in een seizoen van, ik ga het even niet door. Pak het op. Pak het op. Maak het af. Kom tot een eind ermee. Voltooi het. En dan, how you think when you lose determines how long it will be until you win. De nadruk is hierop denken. Hoe denk je? Onze gedachte is zo belangrijk dat het eigenlijk alles bepalend is. Alles bepalend. Denk je gewoon lichtjes over iets? Nou ja, oké. Een simpel voorbeeld. Je zal het misschien niet zeggen, maar altijd laat komen. Weet je wat dat betekent? Dat je waarschijnlijk ook in je eigen leven dingen niet gaat afmaken. Dat je in je eigen leven gaat, zoals wij mooi in het Nederlands zeggen, gaat slabakken. Ja, ik doe het morgen, het komt wel. Maar hoe je denkt is zo belangrijk dat het bepaalt wanneer je uiteindelijk de overwinning gaat behalen. Mag de volgende sheet erop? Welke wapens brengen overwinning en welke wapens leiden tot overleven? Nou, met andere woorden, wat zorgt ervoor dat je een overwinnaar bent? Of wat zorgt ervoor dat je gewoon maar, het is niet interessant, ik leef maar, ik wacht maar. Laten we een voorbeeld nemen naar Israël. Na een geweldige bevrijding uit Egypte staan ze uiteindelijk door die geweldige diepe rode zee waar de Heer ze gered heeft, staan ze na 40 jaren van omzwerving, staan ze aan de rand van het beloofde land. En ze durven niet binnen te gaan. Wat betekent dat eigenlijk als ik het vertaal voor ons? Israël gaat binnen in het beloofde land. En er is een heleboel strijd onderling, een heleboel twijfel, een heleboel onzekerheid. Als wij eenmaal gered zijn als christenen, als wij eenmaal de Heer Jezus aangenomen hebben als onze persoonlijke verlosser, dan denk je dat je daar bent. Voor een deel moet ik zeggen, amen, je bent gered. Als je gewoon verder netjes leeft, je houdt je aan het woord van de Heer, zal je, zoals een belofte is, in de hemel komen. Want zijn beloften zijn ja en amen. God wijkt niet van zijn belofte af. Hij houdt zich aan zijn woord. Maar wat voor indruk laat je achter in je omgeving als je alleen maar leeft van ik ben gered, ik ben gered. God vraagt iets meer van ons. Hij vraagt dat onze hele wezen en onze hele persoonlijkheid uitlaat stralen of uitstraalt wie we zijn geworden in Christus. En een heleboel mensen zeggen, ja, die christenen, dat zijn slappe mensen. Dat is helemaal niet waar. Ga even je ogen openmaken. Weet je wat er gebeurt het moment dat je Jezus aanneemt als je persoonlijke verlosser? Het hele rijk der duisternis probeert je af te trekken van daarvan. Ze proberen je te misleiden, te verleiden en te brengen terug in die duisternis. Dus als je christen bent, zorg dat je je voedt met het woord van God. Zorg dat je krachtig wordt en dat je weerstand kan bieden. Want het leven is dan zeker niet makkelijk, omdat er een heleboel te doen is door het rijk van duisternis om ons niet te brengen, om ons te misleiden en niet de plaats te laten bereiken waar we moeten gaan. Overwinning is ons gegeven, maar overwinning, dat wordt behaald door strijd. Dat wordt behaald door actie. 2 Korinthe 10 vers 4, daar staat, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Nou, als er een spreker hier is en hij krijgt deze tekst alleen maar, dan kan hij misschien 3 dagen hierover spreken. Ik ga proberen om het in 3 minuten te doen. De wapens van onze strijd, hier staat onze strijd collectief. De wapens, er zijn wapens en er moet gestreden worden. Dus dat impliceert al, dat houdt al in, dat ons leven een strijd is. Maar mijn strijd is niet jouw strijd. En jouw strijd is weer een andere dan van die ander. Maar ze zijn niet vleeselijk. Immers niet vleeselijk. Vleeselijk staat over, tegenover, maar krachtig door God. Vleeselijke wapens zijn, dat betekent gewoon simpel op een natuurlijke manier gaan handelen. En zoals de oude mens handelt. Kan dat, Glenn? Als dat een vraag van jullie aan mij is. Kan dat? Ik ben bekeerd en kan ik toch als een natuurlijke mens handelen die Jezus niet kent? Wat is het antwoord? Ja. Is het jou ook overkomen, Glenn? Of course. Natuurlijk. Maar het leven is een strijd en dat moet je gaan realiseren. Dus onze wapens zijn immers niet vleeselijk. En als we de wapens gebruiken die de Heer ons geeft, dan maakt hij die krachtig. Waartoe? Tot afbraak van bolwerken. Wat zijn bolwerken? Nou, we zijn Rotterdammers. Onze stad is verschrikkelijk gebombardeerd door de Duitsers. Heleboel gebouwen, die lagen in puin, die lagen aan vlaarden, die waren ruïnes. En wat gebeurde er daar? Ik heb het zelf meegemaakt toen ik aan het begin van de jaren 80 hier was. Voor een heleboel gebouwen stonden hoogwerkers of kranen opgesteld en die gebouwen die geruïneerd waren, die moesten gesloopt worden. Ze moesten met de grond gelijk gemaakt worden. Een bolwerk is eigenlijk niets anders dan een versterkte gedeelte, bijvoorbeeld van, zoals we dat vroeger hadden, een ommuurde stad of een kasteel. En het bolwerkgedeelte waarop dus de kanonnen stonden en waarop de militairen van uitacteerden, dat was veel breder en sterker gemaakt. Het was een metersdikke muur, want als de kanonnen er tegen buikten, dan moesten ze stand houden. Want de vijand kwam aan en we moesten ons verdedigen daartegen. Die gebouwen die dus gesloopt werden, dat was echt storend, hè? Het ging de hele dag door, boom, boom. Wie herinnert zich dat nog? Wie heeft dat ooit meegemaakt? Sloopwerk. Zo'n sloopkogel, dat woog ongeveer 300 kilo tot 6000 kilo, 6 ton. Wat een massa. Maar het belangrijkste werk om een huis, om een gebouw te slopen, dat gebeurde niet op straat waar we naar kijken en die kogels zien bewegen. Er moesten enorm veel berekeningen gemaakt worden om te kunnen slopen. Dus dat ging eraan vooraf. Onze bolwerken zijn eigenlijk onze gedachtegang. Onze manier van denken, onze gewoontes. En die sommige zijn al zoveel jaren een gewoonte bij ons, dat ze gewoon, net zoals een fysiek bolwerk, gewoon versterkt zijn. Die sloop je niet zomaar uit, die haal je niet zomaar uit. Maar toch zegt de Bijbel hier, tot afbraak van bolwerken. Die bolwerken, die moeten afgebroken worden. En weet je wat zo mooi is? Er is natuurlijk ook iets positiefs eraan. We hebben zowel positieve bolwerken, die moet je versterken. De goede dingen moet je versterken. En de negatieve bolwerken, die moet je aan de sloopkogel overgeven. En waardoor worden ze gesloopt? Door de waarheid. Zie je hoe belangrijk het is om het woord van God te gaan lezen. Het is een goede gewoonte van mij. Ik vind het ontzettend fijn om het woord van God te lezen. En dan praat ik tegen het woord. Wat betekent dit, Heer? Ik praat tegen de Bijbel. Dat kan toch niet wat hier staat? Weet je, de meeste bevrijding die ik in mijn leven heb gehad, is niet doordat andere mensen voor me moesten bidden of me de hand moeten opleggen of wat voor iets anders ook. Maar dat komt in mijn stille tijd door zelf regelmatig het woord van God te lezen en me eraan over te geven. Lezen is niet voldoende. Je moet het woord van God in je leven toepassen. En dat is af en toe een strijd. En zo ben ik langzaam maar zeker bevrijd van een heleboel dingen. Ik kom uit Suriname, dus ik heb een heleboel dingen meegemaakt die ook met duisternis te maken hebben. En waarschijnlijk niet alle Surinamers, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar, en hier heb je ook duisternis, je hebt ook witte magie. Dus laten we niet denken dat omdat we in een West-Europees land leven, dat het beter is dan een Afrikaans of een ander land in de wereld. De duisternis probeert overal te infiltreren en zelfs terwijl we nu hier zitten, gebeuren er dingen rondom ons heen waar Satan en Satanisten werkzaam en actief zijn. Maar wij moeten overwinnen door het woord van God in ons leven toe te passen. Waar speelt de strijd zich af? In je cabeza, in je hoofd. En wie is de grootste vijand van je dan? Van jou? Dat ben je zelf. Jij bepaalt. Jij moet het heft in handen nemen. Jij moet niet met de stroom meegaan. Eindigen aan het begin van de strijd opnieuw. Jij moet tegen de stroom ingaan. En het resultaat daarvan zal zijn dat je bij de bron komt. Want daar ontspringt het. En de bron des levens, dat is Jezus. De bron des levens zit in het woord van God. De bron des levens voorziet. De bron des levens geeft leven. De bron des levens maakt je handen, je vingers krachtig voor de strijd. De bron des levens opent je ogen. Als je daar naartoe zwemt, terwijl je in die ontwikkeling bent, dan word je steeds sterker en sterker. En de nieuwe mens voedt zich met het levend woord. We heten misschien wel levend woord gemeente, maar als je alleen maar luistert en zelf niet toepast, dan is het woord levend woord gemeente nog niet helemaal op jou van toepassing. En God heeft ons geroepen om de wereld te overwinnen. En door geloof zal je de wereld overwinnen. Geloof, dat is het waarmee je de wereld overwint. En weet je dat mensen die niet geloven en toch de principes van God toepassen in hun leven, ook de wereld kunnen overwinnen. En nou is de wereld zo groot, maar het gedeelte waarvoor je geroepen bent, en dat moet je proberen achter te komen. Waarvoor ben je geroepen? Wat is hetgeen in je leven waar je helemaal op gefocust moet zijn? En die strijd, die moet je aangaan. Je moet de strijd van de anderen oppakken en er iets mee doen. Je moet je eigen strijd voeren. Je moet de weg gaan die God voor jou gekozen heeft. En als je luistert naar wat anderen over je zeggen, of naar je eigen oren, wat je hoort, wat uit je mond komt, dan heb je een indicatie wat goed is en wat niet goed is. Dus wij kunnen onze grootste vijand zijn. Laten we een leven leven waarbij we de wapens nemen die leiden tot overwinning. De volgende tekst uit 2 Korinthe 3 vers 6 uit de Herziene Statenvertaling zegt: Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hier zie je een paar dingen over elkaar staan. Dienaars van het nieuwe verbond, niet van de letter. De letter dood, maar de geest maakt levend. Het eerste gedeelte. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. God oefent ons, hij maakt ons bekwaam. Als vriend Paulus dit schrijft, is hij op een bepaald niveau verder gekomen in zijn geloofsleven, in het kennen van Jezus, in een ontmoeting hebben met het leven. Hij heeft Jezus ontmoet. Jullie hebben het allemaal gelezen. En ik denk dat het moment dat je hem aanneemt als je persoonlijke verlosser, dat dat het moment van ontmoeting is met hem. Ik kan me als de dag van gisteren nog herinneren, zo kersvers is het nog in mijn hoofd toen het mij overkwam dat ik Jezus ontmoette. En de volgende ochtend toen ik opstond, was de hele wereld anders. Er was zo'n diepe innerlijke verandering in mij gekomen. Ik keek met andere ogen, ik luisterde letterlijk met andere oren. Ik was veranderd. En als ik daar was gestopt en als de stroom mij terug had genomen. Maar gelukkig, leven is in het woord van God. Dus hij maakt ons bekwaam. Weet je, als je op het werk bent, ik noem een voorbeeld op, dan begin je waarschijnlijk als een junior. En een medior word je daarna als je doorgroeit. En dan word je een senior. En dan word je misschien een teamleider. En dan word je misschien een coördinator. En dan word je misschien een manager. En voor mij hoeft dat allemaal niet. Het is natuurlijk wat jij moet doen. In elke positie die je gaat bekleden, leef vanuit het nieuwe leven. Vanuit een nieuwe mens. Maar dat zijn de stappen waarin Paulus een bepaalde bekwaamheid heeft doorgemaakt. En uiteindelijk is hij apostel en een evangelist geworden. Paulus, deze man, heeft in zijn eentje de hele toenmalige wereld bereikt. Niet met vliegtuigen, niet met helikopters, niet met drones, niet met straaljagers, niet met Concorde, weet ik allemaal wat. Hij heeft de hele toenmalige wereld bereikt, want het was zijn drive. Hij wist waarvoor hij geroepen was. Weet jij, weet u waarvoor je geroepen bent? Find out. Als je dat eenmaal weet, raak je gefocust en ga je op je doel af. Er zijn een heleboel dingen die je willen afleiden, verleiden, misleiden, verkeerde begeleiding krijgen misschien, of wat dan ook. Maar als je eenmaal weet waarvoor je geroepen bent, ga je recht op je doel af. Je bent gefocust. Je richt je daarop. En dan bereik je misschien een dag je doel, waar het ook is. En dan sta je op een hoger vlak om verder te gaan. Want het leven, zolang je hier op aarde bent, de tijd gaat door. Het staat niet stil. Weet je, ik ben nu op een leeftijd waarin ik mijn tijd anders kan besteden. Ik hoef niet meer per se naar goedemorgen baas, hier ben ik baas. Wat moet ik doen? Ik chargeer een beetje natuurlijk. Ik heb een functie gehad waarbij je redelijk zelfstandig was. Maar je zal denken, oké, Glenn is al gepensioneerd en nu? Jongens en meisjes. Jongens, ik heb nog nooit zo'n focus in mijn leven gehad als nu. Ik wil niet bij de pakken neerzitten. Zelfs als je geraniums bij ons voor het raam zou zetten, ze zouden me niks doen. Want het leven bruist. En dat is ook voor Greta. Wij willen iets met ons leven doen. Wij willen betekenis hebben. God heeft ons geroepen om te overwinnen. God heeft ons geroepen om een doel in ons leven te hebben. En dat doel zal ik realiseren. En bij mij is dat een beetje samengesteld misschien. Maar ik heb van vele mensen gehoord die gepensioneerd zijn. En helaas is het bij mij pas op 66-jarige leeftijd en nog een paar maanden dat ik mocht pensioneren. Maar ik ken heel veel mensen die erover geschreven hebben op hun 60ste toen ze vroeger pensioneerden. Dat ze in een tijd gekomen zijn in hun leven waarin ze nog nooit zo fit geweest zijn. Waarom? Ze wilden fit worden. Mensen gaan niet bij de pakken neerzitten. Ik wil bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld van mijzelf. Ik wil elke dag minimaal 7 kilometer afleggen. Dat is niet veel, maar dat wil ik. Vroeger was ik veel op de fiets, maar ik wil dat nu doen. Want ik fiets bijna niet meer. Ik wil elke maand minimaal 1 boek uitgelezen hebben. Is dat veel? Voor de een is het veel, voor de ander is het weinig. Ik heb met mensen gesproken over het uitlezen van een boek. Ja, ik kan geen boeken uitlezen. Het is saai, ik hou niet van lezen. Het is dit, het is dat. Die mensen hebben bij mij geen excuus meer. Waarom niet? Je hebt een heleboel apps tegenwoordig waarin je je boek kan downloaden en het boek voor jou kan laten voorlezen. Een ander voorbeeld. Ik heb wel eens mensen gezegd, joh, let goed op hoe je geld uitgeeft. Je koopt een telefoon. En je betaalt 45, soms 50 euro per maand, omdat je een heel mooie, dure telefoon wil hebben. Met functionaliteiten die je misschien niet eens gebruikt. Ja, maar Glenn, ik heb het geld niet, ik kan niet gelijk een telefoon kopen. Dat kan kloppen. Na 2 jaar is die telefoon van jou. Wat ga je weer doen, denk je? Diezelfde mensen die gaan weer een dure telefoon kopen van 50 euro. 45 euro per maand. 37 euro per maand. Wat had je moeten doen? Die telefoon die al, dat is gewoon praktisch nu, hè? Die telefoon die al 2 jaar had, dan moet je gewoon een SIM-only instoppen. En dan spaar je het geld over die 2 jaar om weer een nieuwe telefoon te kopen. Zo zijn er een paar praktische dingen. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt. En hierin maakt God je ook bekwaam om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Niet naar de letter, maar van de geest. Dus let op, als je eenmaal bekeerd bent, dan ben je er nog niet. Ga leven. Vanuit het woord van God. Wees een voorbeeld. Voor jezelf en je eigen leven. En het zal opvallen bij anderen. Andere mensen zullen dat niet leuk vinden. Maar overwinnaars, die vallen op. Ik ga hiermee eindigen. Want de tijd is niet mijn vriend. Maar maakt niet uit. Het is in Gods hand. Ik heb een heleboel jaren geleden met een collega gewerkt. En uiteindelijk, bijna aan zijn pensioen, dat was toen 60 jaar, toen riep hij mij een beetje een keer apart. Hij zei, Glenn, kom eens hier. Wat is er met je aan de hand, jongen? Wat bedoel je eigenlijk, wat wil je weten? Ja, je bent anders. Dus ik moest hem uitleggen waarom ik anders leefde. Het is een heleboel jaren geleden. En toen waren we klaar met elkaar te praten. Toen zei hij, en dat hoop ik dat jullie daar ook naartoe willen gaan. En nog verder zelf. Hij zei, ik wist dat er iets was. Maar dat het zo diep was, dat had ik nooit beseft. Maar het is zeker diep. Mensen, de overwinning is te vinden richting de bron. Tegen de stroom opzwemmen. Weet je, dit is maar een inleiding. Ik heb nog zoveel over te zeggen. We zullen kijken hoe het op een andere manier vorm zullen geven, maar ik hoop dat je opstaat en de overwinning wil behalen. Want jullie zijn gemaakt in principe tot meer dan overwinnaar. En meer dan overwinnaars. En dat is maar een regel dat geschreven staat. Als je er niks mee doet, nooit, nunca, jamais, nooit zal het behalen. Je moet er iets mee doen. Amen.
Fijn om zo'n woord te horen deze morgen. En we zijn meer dan overwinnaars. Amen. En op het moment dat je heerlijk in je roeping staat, dan is dat fijn. Dus daar wil ik nou voor bidden. Heer, we willen zo dat we elke dienst verlangen, Heer. dat in ieder aangeraakt wordt. Of je in de zaal bent, of via de livestream deze boodschap gezien, gehoord hebt. Heer, dat er verandering komt in levens. Want het leven met u, Heer, dat heb ik ook ontdekt, is zo geweldig, is zo mooi. Overvloed op allerlei gebieden. En u wilt dat geven. En dan is die stroom van uw geest, Heer, vanuit het binnenste, dat verandert ons. Dat verandert ons, onze diepe emoties. Dat verandert ons geweten. Dat verandert heel diep, Heer, zoals uw woord het zegt, ons hart. Dat verandert ons denken. Die metamorfose in ons denken, Heer. Dat u dat kan bewerken door uw geest. En soms lijkt het voor onszelf onmogelijk. En er is zo'n bevrijding nodig of een andere geestelijke input die we nodig hebben. Maar Heer, u wil het allerbeste voor ons. En zo, Heer, wil ik in ieder zegenen. En ieder zegenen. Heer, voor die ontmoetingen met u. Voor die veranderingen, zoals Glenn ze ook aangaf en Greta haar getuigenis gaf. Zoals een liederen, Heer, ook die Johan en Mirjam zongen deze morgen. Heer, dat er een diepe aanraking van u mag komen. En dat is wat ik bid, lieve Heilige Geest. Werk thuis in de huiskamers. Door de kracht van uw geest. Dat die mensen keuzes mogen maken, Heer, om achter u aan te gaan. Om u te volgen in het leven met u. Ook in de zaal, Heer, bid ik het. Dat u door uw geest, Heer, ons aanraakt. En ieder die hier is deze morgen. Ook bij de kinderen, Heer, dat u de kinderen aanraakt in de naam van Jezus. Dat de glorie van u meer en meer zichtbaar wordt door onze levens heen. En dan wordt het een avontuur. En met dat avontuur, met de Heer Jezus Christus, wil ik in ieder zegenen. In Jezus' naam. Amen. Nou, wil je nog gebed? Dan kan je de WhatsApp kan je gebruiken. Het nummer, dat zal geprojecteerd worden. 06-5764-7695. En als je dat wil, dan is er iemand die voor je wil bidden. Die je op weg wil helpen om verder te komen. En straks naar de dienst zijn er weer gebedskoppels. En die willen ook voor je bidden. Zodat datgene wat God misschien in je gedaan hebt, of waar je al mee loopt te worstelen en je komt niet verder. Dat je dan ook door die mensen weer geholpen mag worden. Om uiteindelijk de Heer Jezus alle ruimte te geven. Johan. Het lied.
Ik wil afsluiten met een lied. En ik weet niet of jullie het kennen. Ik denk veel wel. Houd vol. Wat een mooie boodschap, hè? Zullen we samen gaan zingen? En dan zingen over Gods trouw. Over zijn goedheid. Ook al zien we het niet altijd. Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Hou vol, hij laat. wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders.